voordat we de volgende liederen met elkaar zingen, is het goed om met elkaar stil te worden voor Gods aangezicht en zijn zegen te vragen voor ons samen zijn. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. 2, 3 en 4 van 886 gaan we met elkaar ook nog staande zingen. Zullen we samen God zegen vragen. Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil u heel hartelijk danken dat we deze zondagmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Deze prachtige liederen mogen zingen en in deze liederen uw grootheid bekend mogen maken. U mogen aanbidden, Heer, voor uw majesteit, voor uw heerlijkheid, voor de liefde waarmee u ons lief gehad heeft. We lezen in uw woord dat al zo lief heeft God de wereld gehad. Heer, u heeft uw enige zoon gezonden. U heeft uw zoon geofferd aan het kruis voor onze zonden. Hij heeft de straf gedragen die wij verdiend hadden. En we danken u, Heer Jezus, voor dat volbrachte werk op Golgotha en dat u mocht roepen, het is volbracht. En dat het voorhangsel gescheurd is En dat wij door het werk van de Heer Jezus de vrije toegang mogen hebben tot de troon van genade. En alleen daardoor mogen we hier ook vanmorgen samenkomen. Omdat we genade gevonden hebben in uw ogen. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanmorgen een hele fijne en gezegende dienst geven? We willen bidden voor hen die er vanmorgen niet bij kunnen zijn, wegens ziekte, wegens ouderdom. Heer, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen? Ook hen die sinds kort hun partner hebben moeten missen, alleen zijn. Wil u bidden, Heer, en ook danken voor de kinderen van de zondagsschool die straks hier in de dienst voor ons zullen gaan zingen. Wil u bidden voor het kinderwerk en ook de leiding daarvan. Heer, wilt u hen ook zegenen. Zo willen we ook bidden, Heer, voor de kledingbeurs die gehouden zal worden. Dat ook door middel van de kledingbeurs ook mensen u mogen leren kennen. We danken u, Heer, voor alle activiteiten die we mogen hebben in de gemeente. En wilt u ze alstublieft zegenen. Wil u bidden voor uw volk Israël? We weten, de spanning loopt op. Er is strijd rondom Israël, maar ook in Israël. Heer, en we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook voelen we ons verbonden, Heer, met al onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u kracht en moed geven om vol te houden? Wilt u met hen zijn die uitgegaan zijn om ver weg het woord van God te prediken? Heer, onze zendelingen waar we ook achter staan. Heer, wilt u hen ook bewaren, de vele reizen die ze ondernemen en hen ook tot zegen stellen? Heer, zo willen we u vragen, wilt u ons vanmorgen een heel goed samen zijn geven, waarin we uw aanwezigheid in ons persoonlijk leven mogen ervaren. In Jezus' naam, amen. Laten we samen een gedeelte lezen uit het woord van God. Genesis hoofdstuk 1, vers 31. Het jaarthema in Gods huisgezin. Dat gaan we natuurlijk verder ook dit seizoen verder behandelen. We hebben vorige week stilgestaan onderweg in Gods huisgezin. Daarvoor geboren in Gods huisgezin. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over orde in Gods huisgezin. Orde in Gods huisgezin. En daarover gaan we lezen in Genesis hoofdstuk 1, vers 31 tot en met 2, vers 4. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte. Exodus 31, daar lezen we ook nog een stukje van. Exodus 31, waar Mozes schrijft over de rustdag, over de zevende dag. Exodus hoofdstuk 31, vers 15. Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de Heere geheiligd. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden. Door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoos durend verbond tussen mij en de Israëlieten is dit een teken voor altoos. Want in zes dagen heeft de Heere hemel en aarde gemaakt. En op de zevende dag heeft hij gerust en adem geschept. Dat moet je even vasthouden. Gerust en adem geschept. En dan in het Nieuwe Testament een stukje uit de Timotheusbrief. In 1 Timotheus hoofdstuk 2. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 14 en 15. Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen, mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid. Dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Oh, wacht even. Sorry. Ik heb hier een foute tekst. Sorry. Hoofdstuk 3. 1 Timotheüs 3 vers 14. Neem me niet kwalijk. Fijn dat u zo oplettend meeleest. Dan kun je gecorrigeerd worden. 1 Timotheüs 3 vers 14. Dit zal ik het nog een keer lezen. Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid. Gedragsregels. Orde in de gemeente. Orde heeft te maken met, en dat zit ook in datzelfde woord, volgorde. Een volgorde of ook rangorde. Volgorde, rangorde, orde, wanorde, orde in de gemeente. Orde in de gemeente begint met inzicht hebben in de orde die er was in de schepping. Als je leest hoe geordend de schepping tot stand gekomen is door het werk wat God deed, dan is het eigenlijk wel heel, heel wonderlijk en heel mooi zoals God deze wereld gemaakt heeft. En als je dat leest, de schepping, hoe geordend in volgorde, stel je nou eens voor als God begonnen is met de mens te scheppen. Dan had hij de mens direct moeten leren zwemmen, want er was helemaal geen grond, helemaal geen adem op te staan. Stel je nou eens voor dat God begonnen is met de zoogdieren. Nee, God heeft de eerste 3 dagen de voorwaarden geschapen om die laatste 3 dagen de vissen en de vogels en de dieren en de bomen. Het was allemaal precies op de juiste volgorde, zoals God deze wereld gemaakt heeft. En een van de belangrijkste dingen om te leven is, er moest eerst licht zijn. En daarom is God met licht begonnen. Er is een hele mooie volgorde te zien, maar ook een rangorde. Alles in zijn rangorde heeft God geschapen. En zoals ik het met de kinderen nagedacht heb over de schepping van God, is het goed om dat niet van ons af te laten pakken. U weet, er is nogal wat tumult ontstaan door het boek wat Corinne Oranje met Kees Dekker geschreven heeft, waarin zij de evolutietheorie aannemelijk willen maken voor kinderen. Ze noemen dat de theïstische evolutie, de evolutie door God gestuurd. Andries Knevel heeft samen met hen dit boek gepresenteerd op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort een paar weken geleden. Er stond een heel interessant artikel van Roel Kuiper en Mark de Vries, hoogleraar aan de TU in Delft, fysicus. Die schrijft daar onder andere over dat als je in deze theorie, de theïstische evolutie, gaat geloven, dat je daardoor de bakens behoorlijk gaat verzetten. Als zij bijvoorbeeld schrijven dat wij, dat apen onze neven zijn en dat wij als het ware uit apen uiteindelijk voortgekomen zijn als mensen. Zij zeggen dus eigenlijk, in Genesis 1 en 2 wordt lang niet alles beschreven. En wat God niet beschreven heeft in Genesis 1 en 2, dat beschrijft nu de wetenschap. Wij vullen dat in wat God niet beschreven heeft in Genesis 1 en 2. Zij gaan ervan uit dat de dood niet de straf op de zonde was, maar de dood er al lang was. Natuurlijk, dat kan ook niet anders. Want als je in evolutie gelooft, dan geloof je in leven en sterven. En dan moeten bepaalde rassen sterven voordat er weer een ander ras komt. En zij gaan ervan uit dat de dood dus niet meer de straf op de zonde was, maar de dood een onderdeel was van de evolutie, de theïstische evolutie, en dat God dat ook zo gepland had, gewild had. En dan vraag je natuurlijk wel af, wat was dan de zin van het sterven van Jezus? Wat was dan de zin van het verlossingswerk op Golgotha? En waarom moest Jezus de dood overwinnen? Waarom moest hij opstaan uit de dood? En dit zijn bakens die dan verzet worden, waardoor het hele evangelie op losse schroeven komt te staan. En waarom schrijft de Bijbel dat straks in de nieuwe hemel en nieuwe aarde er geen dood meer zal zijn? Allemaal vragen die er zijn, die door de theïstische evolutie zeker niet als het ware opgelost worden, maar waardoor het hele evangelie op losse schroeven komt te staan. En daarom wil ik u heel duidelijk ook waarschuwen, laat je hierin niet verleiden. Maar houd onverkort vast aan de autoriteit en het gezag van het woord van God, zoals het in de Bijbel staat. En laat je nooit verleiden door de slang, die als eerste zei van, heeft God het wel zo bedoeld? Had God niet nog wat meer moeten zeggen? Is het wel waar wat God gezegd heeft? Dit is het woord van God. Daar moeten we het mee doen. En dat is van kaft tot kaft gezaghebbend en waar. En daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Wat ik zo mooi vind in dit stukje, dat het God een rustdag inplant. Hij heeft op de zevende dag gerust. Waarom? Was God vermoeid? Was hij vermoeid van al het werk wat hij gedaan heeft? Waarom is het zo belangrijk dat God een rustdag inplant in zijn leven, in het functioneren van God zelf? Waarom? Nou, ik denk, als wij orde willen hebben in de gemeente, orde in het huisgezin, dan heeft het ook heel veel te maken met orde in je eigen, in je persoonlijk leven. En orde in je gezinsleven. Orde in de gemeente begint met orde in je persoonlijk leven. Een dag van rust is belangrijk om terug te zien op dat wat je gedaan hebt. Een dag van rust is goed om je te verheugen in dat wat je gedaan hebt. En een dag van rust is goed om te reflecteren op je werk en te ontdekken van, wat heb ik gedaan? Wat doe ik? Waarom doe ik het? Rust, een zevende dag, een sabbatdag, en of het nou op de zaterdag is, of op de zondag, of voor een predikant is het zeker nooit op de zondag, dan kan het ook op een andere dag zijn. Een shabbat, een sabbatsdag, is niet zomaar, laat ik dat heel duidelijk zeggen vanmorgen, is niet zomaar een luxe die God ons geeft, maar een noodzaak. Tot rust komen in je leven is een noodzaak en niet een luxe. God vond het noodzakelijk om werkelijk tot rust te komen. We hebben er van afgelopen week even over nagedacht. Er staat in Matteüs 11, vers 28, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In het Aramees, waarin de Jezus dit uitgesproken heeft, staat letterlijk, en ik zal u Shabbat geven. De ware Shabbat, de ware rust, vind je in Jezus. En als er nu in de Bijbel heel duidelijk een lijn gezet wordt om één dag in de week af te zonderen om tot rust te komen. Niet zomaar, rust is wat anders nog weer dan ontspanning. Rust is nog weer wat anders dan plezier maken. We kunnen soms zoveel ontspanning zoeken en zoveel plezier maken dat we aan het einde van een ontspanningsplezierdag nog moeer zijn dan wanneer je met die dag begon. René Dijkstra die zei eens een keer in een van zijn artikeltjes die hij schreef in de krant: de moderne mens is rusteloos op zoek naar rust. De moderne mens is rusteloos op zoek naar rust. Hoe vind je die rust nou? Door een dag waarin je vrij hebt allerlei afspraken te maken, allerlei dingen te gaan doen, allerlei dingen die je anders niet op je werk kunt doen. Ach, het kan wel leuk zijn, maar brengt het je nou echt tot rust? Tot rust komen heeft te maken met het resetten van jezelf. En het opnieuw ontdekken van, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Wat wil ik bereiken met het werk waar ik voor gesolliciteerd heb? Dien ik daarin alleen mijn portemonnee? Doe ik dat, is mijn motief alleen maar geld verdienen? Of wil ik mijn gezin dienen? Wil ik de samenleving dienen met dat wat ik doe in mijn dagelijks werk? Het is zo belangrijk dat je in die momenten van rust de orde weer een klein beetje krijgt in je leven. De rangorde en de volgorde. En, ja, en dat je op een gegeven moment weer tot een soort stukje resetten komt in je leven. En daarom, de Bijbel zegt, een rustmoment in je leven is niet een luxe, maar is noodzaak. Wilt u dat goed onthouden? Niet een luxe, maar noodzaak. Veel mensen zijn dit vergeten. Een moment van rust is de sleutel tot orde in je persoonlijk leven. Als we kijken naar God, God begon met deze wereld toen het een chaos was. Dat staat letterlijk in het Hebreeuws, en deze aarde was chaos, woest, chaos. En in deze chaos heeft God zo'n prachtige schepping gemaakt. Het kan zomaar zijn in jouw leven dat alle activiteiten, alle drukke bezigheden tuimelen over elkaar heen. En je hebt geen tijd om eens eventjes tot jezelf te komen. Dus even, waar vind je die Shabbat? Kom tot mij, tot Jezus te komen voor de Shabbat, voor de rust. Om je te resetten bij Jezus. Als je daar geen tijd voor hebt, dan blijft jouw leven zo chaotisch. Je rolt van het een in het ander en je kunt niet eens meer plannen. Je hebt geen denkruimte meer. Geen denkruimte meer. Je kunt niet meer de dingen overleggen, je kunt niet meer ruimer denken, maar je rolt van het een in het ander. En natuurlijk is het zo, de wereld waar wij vandaag in leven is zo hectisch. En via de sociale media wil je van alles op de hoogte zijn en van alles mee kunnen praten en overal je mening over kunnen geven. Je komt eigenlijk niet meer tot rust. En dat is het grootste probleem van de samenleving vandaag, waar wij vandaag in leven. Mensen die geen tijd meer hebben om tot de kern van je leven door te dringen. Vandaar dat er staat dat de Heere God rustte. En dat staat er in Exodus. En hij schept adem. Hij schept adem. Op adem komen. En adem, het woordje wat daar gebruikt wordt, ruach, heeft alles te maken met opnieuw weer gevuld worden met Gods geest in je. En dat is het scheppende werk van God in ons chaotisch leven. En hij is de enige die vanuit een chaos een schepping kan maken waarvan hij zegt, het was zeer goed. Het is zo mooi. Breng je chaotisch leven in rust naar de Heer. En hij kan vanuit jouw chaos iets prachtigs maken. Hoe krijgen we orde in ons leven? In onze gedachten? In onze tijdsbesteding, in onze geldbesteding, in ons gezin. Dan zijn volgorde en rangorde wel uitermate belangrijk. Volgorde heeft te maken met prioriteit. Wat zijn de prioriteiten in je leven? En soms kan het wel eens zo zijn dat als je een jong gezin hebt en je moet alle twee werken en je gezin vraagt 100% aandacht van je, dat je dan op een gegeven moment een lijstje moet maken, zeggen, God, mijn gezin, mijn werk, dat zijn de drie allerbelangrijkste, God, gezin en werk, en mijn sociale contacten, die komen nu even op, hoewel het heel moeilijk is soms, en soms kun je heel eenzaam worden in een hele hectische tijd in je gezinsleven, dan moeten mijn sociale contacten maar even op een iets lager pitje, omdat die drie eerste, die mogen er nooit onder lijden. Of mijn hobby's, of andere dingen. Volgorde, rangorde, brengt orde in je leven, in je gezinsleven. Als het in je gezinsleven orde is, dan straalt dat ook uit in het leven in de gemeente. In orde in het huis van God. Het staat zo mooi, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Colossenzen hoofdstuk 2. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 5. We hebben dat een poosje geleden ook doorgenomen op de Bijbelstudies op dinsdagavond. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 4 en 5. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleidde. Want dan ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. En zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Die combinatie is wel heel mooi, hè? Orde en hechtheid. Orde verbindt mensen. Orde brengt hechtheid, eenheid in een gezin. Wanorde jaagt een gezin uit elkaar. Orde en hechtheid. En Paulus is zo blij als hij naar de gemeente in Colosse kijkt en ervaart wat er in die gemeente in Colosse gebeurt. Dan zegt Paulus, wat mooi dat jullie orde hebben in de gemeente. Orde in het huisgezin van God. Hoeft het niet op te slaan. Maar in 1 Korinthe 14, daar spreekt Paulus heel veel de gemeente toe. De Korinthe gemeente over wanorde in de gemeente. Over allerlei mensen die door elkaar heen gaan praten. Gezag niet accepteren. Zonde wordt toegelaten in de gemeente. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 14, God is niet een God van wanorde. Als je kijkt hoe ordelijk God dat allemaal geregeld heeft in die schepping. Hoe God zo ordelijk is. En wij zijn kinderen van God. En wij mogen op God gaan lijken. Ook orde in ons leven. En dan zegt Paulus aan het einde van dat 14e hoofdstuk. Laat alles bij jullie in de kerk in goede orde geschieden. Goede orde bij jullie geschieden. Orde in de gemeente betekent niet alleen orde in de diensten, tijdens de samenkomst op zondagmorgen. Er zijn wel eens bepaalde kerken waar het allemaal veel losser gaat. Betekent dat orde in de gemeente, in de diensten, dat we allemaal heel stijf in de houding. Ja? Is dat orde in de gemeente? Is dat hetgeen wat God bedoelt, dat we allemaal een soort harnasje aan krijgen en... Wat bedoelt God met orde in de gemeente? Niet alleen orde in de dienst, maar ook orde in het leven in de gemeente. Elke dag door, 24 uur, 7 dagen per week. Orde in de gemeente. Weet je, dat staat zo mooi. En dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. Misschien is het goed om dat even op te slaan. In Hebreeën hoofdstuk 13. In Hebreeën hoofdstuk 13 staat, wat een heel mooi voorbeeld vind ik. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 22... Het gaat over de groep, de mensen waarbij wij mogen horen, bij de gemeente van de eerstelingen. Dan staat er in vers 22 van Hebreeën 12, vers 22. Maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen, en tot een... En daar komt het. Een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. De gemeente wordt hier genoemd een feestelijke. Natuurlijk is het feest. En natuurlijk is het feest als we elkaar ontmoeten. Natuurlijk is het feest als de kinderen hier staan. En natuurlijk is het feest als we met elkaar blije liederen mogen zingen. Het is feest als we elkaar ontmoeten bij de koffie, als u dat wilt. Dat is feest, maar tegelijkertijd staat er plechtig. Feestelijk en plechtig. En die twee, die horen onlosmakelijk aan elkaar. Die horen bij elkaar. Als oudsten geroepen worden voor het leiden van de gemeente. Diakenen geroepen worden voor het leiden van de gemeente. Dan is een van de eerste vereisten dat zij zelf orde moeten kunnen scheppen in hun eigen gezin. Als zij in hun eigen gezin geen orde kunnen houden, hoe kunnen ze dan orde houden in het huisgezin van God? Dat staat zowel in Titus als in Timotheus. Orde in de gemeente. Als je kijkt naar het volk van God, het volk van Israël in de woestijn. Als je dat leest, hoe ze de tabernakel opbouwden. Dat gaat tot in de kleinste details. Heeft God gezegd, nou eerst moet je dit doen, en dan moet je dat doen. En dan moet je het zo neerzetten, en dan zo neerzetten. En dan wil ik graag dat deze drie stammen zich hier legeren. Die drie stammen moeten zich daar legeren onder het vaandel. En die drie stammen moeten zich daar legeren. En die drie. En als we opbreken, dan moeten eerst die, en dan die, en dan die, en dan... Nou, als je dat leest, zo geordend, gerangschikt, rangorde en volgorde. Nou, dat is, als je God zo leert kennen als een God van orde, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat het ook zijn uitstraling mag hebben op ons als het huisgezin van God, met orde. Heeft niets te maken met een strakke liturgie op zondag, maar het heeft te maken met Gods aanwezigheid vanmorgen in ons midden. Er is heel veel onrust in de gezinnen. En deze onrust in gezinnen kan zomaar geprojecteerd worden in het gezin van God. Onrust in de gezinnen, zo van heel kort dit en dan moet dit weer eens gebeuren. En er komt soms, ja, soms is er wel sprake van een huis, maar zo steeds minder van een thuis. Waar je ook tot rust mag komen in je eigen gezin. Wat kan er zo gebeuren, ook bij Israël? Misschien goed om dat voorbeeld even aan te halen uit Exodus 32. Er is Mozes, die is op de berg en die ontvangt van God de stenen tafelen. Maar dan begint het voor het volk van God een beetje te lang te duren. En als het te lang gaat duren, dan krijg je nogal gauw de neiging om je eigen koers te gaan bepalen. En je eigen plannen uit te gaan werken. En dan staat er in vers 1 van Exodus 32. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron. En ze zeiden tot hem, welaan, maak ons goden. Het godsdienstig leven moet ook maakbaar zijn. Onze godsdienst is maakbaar. Maak ons goden die voor ons uitgaan. En dan moet je eens kijken hoe over Mozes gesproken wordt. Deze man, die is zo vergeten. Want er staat, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoed, we weten niet wat er van hem geworden is. Nou ja, zo wordt er over Mozes gesproken. En Aaron zei tot hen, rukt de gouden ringen af, die in uw oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan en gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En hij zeide, dit is uw God Israël die uit het land Egypte heeft gevoerd. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heere. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken en daarna stonden ze op om vreugde te bedrijven. Halleluja, prijs de Heer. Fantastisch! God werd aanbeden. Maar wat staat hier? Ik heb daar een cirkeltje omheen gezet. In vers 4. Aaron nam het goud. Het nam ze van ze aan. En wat staat er dan? En gaf er vorm aan. Ziet staan? Wij willen zo graag zelf vorm geven aan ons huisgezin. Wij willen zo graag zelf vorm geven aan onze samenkomsten. Als we nou dat element erbij inhalen en dat element, en als we het nou zo doen, en nou dan zullen de mensen het in de kerk wel fijn vinden. Hij gaf er vorm aan. Nou, een paar hoofdstukken verder lees je dat ze het goud inleverden bij Mozes. En toen mocht Mozes er vorm aan geven. En toen werd de hele tabernakel gebouwd, zoals God het wilde. Dat gouden kalf, dat was een stierkalf. Dat hadden ze uit Egypte meegenomen. Stier, een kenmerk van vruchtbaarheid, een kenmerk van kracht, dat was de God van Egypte. Ze maakten eigen, dunkelijke godsdienst. En als je dan een hoofdstukje verder kijkt, of ja, neem nog hetzelfde hoofdstuk. Als u dan kijkt in hoofdstuk 32, vers 24, waar Aaron tot de orde geroepen wordt. Dan staat er dat Aaron zegt, toen zeide ik tot hen, wie heeft goud, ruk het af. Ze gaven het mij en ik wierp het in het vuur en dit kalf kwam eruit. Het gebeurde. Ja, inderdaad. Als je je stem, als je de stem van het volk wil tegemoetkomen, niet meer de stem van God, maar het volk gaat beslissen, dan kan er van alles en nog wat uitkomen. En dan staat er in vers 25, en dat heeft met orde te maken. In vers 25 staat, daar Mozes zag dat het volk teugelloos was. Want Aaron had de vrije teugel gelaten tot spot voor hun tegenstanders. Dat was er gebeurd. Het volk was teugelloos. Ze erkenden niet meer gezag. Ze erkenden niet meer God. Maar ze deden wat ze zelf leuk vonden. Teugelloos. En dan zie je dat het tot spot is voor de mensen buiten de gemeente. Orde in Gods huisgezin. Rust. Heiligheid. Aanbidding. Reinheid. Gehoorzaamheid. Trouw. Denk aan een man als Daniel, die 3 maal daags zijn knieën boog voor Gods aangezicht en God zocht. Wat een trouw, wat een orde in zijn leven. Daniel wist dat het belangrijk was. Orde in zijn persoonlijk leven. Ik denk aan een heel klein zinnetje, en daar wil ik dan mee afsluiten, uit Lucas hoofdstuk 4. Orde in je leven. Nou, dan kunnen we het beste kijken naar de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf, waarvan we kunnen lezen dat hij dag en nacht werkte. Soms geen slaap had, soms midden in de nacht opstond. De Heer Jezus is wel degene die in zijn leven, zijn korte leven, het meeste werk gedaan heeft wat ooit iemand hier op aarde kon doen. En ook het meest blijvende werk, ook het meest belangrijke werk. Jezus had orde in zijn leven. Rangorde, volgorde, prioriteiten. Hij wist wat zijn plan was. Hij wist waarom hij op aarde was. Hij wist wat zijn doel was in zijn leven. Weten we dat ook? Waarom leven we hier? Weten we het nog? Wat God van plan is met ons leven hier op aarde? Leven gewoon voor de vuist weg? Of hebben we ons leven gereset? En zijn we tot ontdekking gekomen, oké, dat is Gods plan met mijn leven. Daarin wil God mij gebruiken. En wat lezen van de Heer Jezus in Lucas 4, vers 16, zo'n bijzinnetje, maar wat zo belangrijk was, is Lucas 4, vers 16, en hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op Shabbat naar de synagoge. Het was zijn gewoonte. Het was zijn gewoonte. De orde in zijn leven om op Shabbat naar de synagoge te gaan. Daar zou hij ook niet van afwijken. Laat het nooit zo ver komen, broeders en zusters, dat je zaterdagavond of zondagsmorgens tegen elkaar zegt, en, wat zullen we vandaag gaan doen? Zullen we naar de kerk gaan of niet? Laat het nooit een discussie, nooit een vraag zijn, want er is een gewoonte. Er is een orde in je leven. Er staat zelfs in de Korinthebrief, verwacht elkaar. We mogen elkaar verwachten als Gods huisgezin hier in Gods huis. Laat het nooit zo zijn dat het een optie is om naar de kerk te gaan. Maar het hoort erbij. Het is een stukje orde in je persoonlijk leven. Orde wat weer terugkomt in het huisgezin van God. En weet je, als je zo de orde vindt in je leven, och, wat zal de Heer je zegenen? Wat zal de Heer je op een gegeven moment opnieuw gaan doen laten beseffen dat jouw leven zin heeft hier op aarde? Dat je niet alleen maar op je werk bent om geld te verdienen, maar dat jouw leven veel meer waarde heeft dan alleen maar geld verdienen. Dat je voor je gezin, voor de samenleving, voor de gemeente tot zegen kunt zijn. En weet je, als je dat gaat ervaren, dat geeft je zoveel blijdschap in je leven, zoveel vreugde. Orde in Gods huisgezin. Orde in je persoonlijk leven. Orde in je gezinsleven. Jezus zegt, bij mij vind je de Shabbat. Daar kun je ademhalen, daar kun je op adem komen. Daar kun je resetten. Amen. Laten we samen God danken voor deze morgen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. En het is altijd zo, Heer, als we bij u komen, dan komen we bij de Shabbat, de ware rust, de vrede. En als er vrede is, Heer, dan is er ook orde. Orde in ons persoonlijk leven, orde in ons gezinsleven, orde in het gezin van God. Straks zal er ook weer orde zijn op deze wereld. Er is zoveel chaos vandaag. Maar straks, Heer Jezus, als u terugkomt, de vrede in Jeruzalem gevestigd zal zijn, zal er weer orde zijn. Vrede. Heer, ik wil u bidden voor hen die met een chaotisch leven hier naartoe gekomen zijn. Misschien ook met een chaotisch gezinsleven. Heer, wilt u hen helpen om die plek te vinden waar ze tot rust kunnen komen. Niet als een luxe, maar als een noodzaak. Om tot stilte te komen, te resetten en te ontdekken, Heer, wat uw plan is met ons leven, met ons gezin. Heer, dank u wel voor dit rustpunt, ook hier in de gemeente. Dat het goed is, Heer, om zo op zondagmorgen naar een goede gewoonte, zoals de Heer Jezus dat ook deed, naar de dienst te gaan. Heer, wat is het belangrijk om daarin orde, regelmaat, trouw te hebben in ons persoonlijk leven. We weten dat er gesproken wordt over de eindtijd, dat er weinig trouw zal zijn, dat er veel ontrouw zal zijn. Heer, laat het aan ons voorbij mogen gaan, dat we als gemeente trouw uw aangezicht mogen zoeken en naar uw woord mogen luisteren. Heer, ik wil u vragen, wilt u straks met ons meegaan naar huis en ons een gezegende zondag geven, waarin we ook deze dag mogen gebruiken om tot rust te mogen komen, tot de ware rust. Om adem te mogen scheppen, zoals u dat zelf deed, Heere God. Heere, dank u wel voor uw zegeningen. Heer, we voelen ons verbonden met velen van ons die thuis zijn. En ik dank u wel, Heer, dat we zo als huisgezin van God bij elkaar mogen horen. Onderweg zijn, maar ook in orde met elkaar om mogen gaan. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar lied 513 zingen. 1 en 2 voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.